We zullen met elkaar lezen uit Psalm 31, de versen 2 tot en met 9. Bij u, Heere, schuil ik. Laat mij nimmer beschaamd worden. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij haastig. Wees mij tot een beschuttende rots, tot een sterke vesting om mij te redden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn vesting. En om uw naams wil zult gij mij voeren en leiden. Gij zult mij trekken uit het net dat men voor mij had verborgen, want gij zijt mijn veste. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij verlost mij, Heere, getrouwe God. Ik haat hen die ijdele nietigheden vereren. Ik immers vertrouw op de Heere. Ik wil juichen en mij verheugen over uw goede tierenheid, daar gij acht hebt geslagen op mijn ellende. Hebt geweten van de benauwdheden mijner ziel. Gij toch hebt aan mijn vijand niet prijsgegeven. Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan. Tot zover.
Ik liep net naar voren. En toen dacht ik, weet u wat u zingt? En ik vind het frapperend dat u dat zittend kunt. Maar ik bedoel daar verder niets mee. Maar ik denk, het is zo grandioos wat er staat. Dat het gaat om God, om zijn liefde en al die dingen waar we van mogen weten. Het is goed om hier met elkaar te zitten en met elkaar te bidden voordat we aan de predikatie beginnen. En over dat bidden wilde ik het vanmorgen met u hebben. Ik wil graag eerst met u bidden. Vraag om wijsheid, om leiding en dan gaan we ons verdiepen in dat wat God zegt. Vader, we hebben de wijsheid niet. We hebben wat feit op een rijtje misschien. Maar die diepe wijsheid van u, Vader, mogen we die van u geschonken krijgen. Een stukje daarvan om te verstaan wat u ons zegt. Mogen we niet alleen die wijsheid hebben, Vader, want zonder liefde worden wijsheid en waarheid anders. Mogen we iets van zicht gaan krijgen op uw liefde. Want vaak noemen wij het wel liefde, Vader. Maar gloren er allerlei zaken doorheen. Maak ons vrij van allerlei gedachten, allerlei ideeën, allerlei dingen die we straks gaan doen. Mogen we ons bepalen bij wat u nu tegen ons zegt. En dan, Vader, zo dat als de dienst voorbij is, datgene wat u gezegd hebt niet voorbij is, maar met ons meegaat, ons leven in, ons daar doortrekt en uitwerkt tot lof en eer van u. Vader, soms kunnen we niet meer zijn als gelovigen dan een plaatje van uw genade, uw liefde, uw verzoening. Mag dat dan zo zijn? Kleurt u ons in en mogen we zijn tot lof en eer van u en uw naam. De plaats waar u ons zet. Dank u wel dat we tegen u mogen praten. Dank u wel, Vader, dat we uw oor mogen weten voor ons. Dat uw hart naar ons uitgaat. Niet alleen naar ons, Vader. Maar dat uw hart uitgaat uiteindelijk in een machtig plan naar allen. Geeft u zo een goed moment tot lof en eer van uw naam. Tot opbouw van de gemeente. En tot opbouw van een ieder persoonlijk hier aanwezig. U komt de lof en de eer toe in zijn naam. In welke andere naam dan Christus Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Ik kwam terecht bij Psalm 31. En eigenlijk gaat het me om de eerste 6 verzen. Want als u die verzen zou bekijken, dan ziet u dat dat niet zomaar woorden zijn, niet een psalm is, want wij associëren het heel vaak met, oh, dat is zingen. Maar hier staat een gebed. Het is een gebed van vers 2 tot en met vers 6, waarin David, als schaduwbeeld, als verwijzer naar de grote David, die komen zou in Christus Jezus, die spreekt hier zijn hart uit. En ik denk dat u het met hem kunt doen. Bij u, Heer, schuil ik. Want het leven kan je soms zo ontzettend hard leren hoe kwetsbaar het is. Hoe frail, zeggen we dan. En dan denk ik aan een vlinder die op je hand landt, waar je niet met je vingers aan moet komen. Dan haal je de poeder van de vleugels en dan kan die niet verder vliegen. Of moeilijker verder vliegen. Dat hele frelle is het leven. Jesaja spreekt over, we zijn niet meer, en bedoel dat niet negatief, maar niet meer dan een stofje aan de weegschaal. En in de hitte van het leven, in de pijn die je daar oploopt, in de troost die je zoekt, zegt God, kom maar bij mij. Hoe kwetsbaar we zijn, weten we. We zitten hier, bedekt door ons zondagskostuum, of speciaal opgemaakt en noem alles maar op. Maar hoe zit het met je hart? Mijn hart kreunt. Mijn hart vraagt, draag me, want ik kan niet verder. Het is moeilijk. En in de hitte van zo'n dag, in de hitte van elke dag, zoek je schaduw bij hem. Eigenlijk zitten we hier, en ik hoor daar ook te zitten. En dan begrijpt u wat ik daarmee bedoel. Ik ben alleen maar degene die de woorden mag spreken. Maar eigenlijk zitten we hier met elkaar, bij God, voor de troon van zijn genade. We zijn bij hem. En vaak denken we dat we het weten. Ik ook. Vaak doen we alsof we het weten. Ik ook. Dan kom ik 's morgens mijn bed uit, en dat noemen ze dan mijn studiedag op woensdag. En dan kom ik mijn bed uit en dan lees ik wat het leeshoofdstuk zegt. En dan bid ik. En dan ontdek ik iets krankzinnigs bij mezelf. Ik zet alvast de computer aan. Ik denk, dat is fout, Dries. Niet de computer aanzetten, maar eens even tijd nemen voor datgene wat wezenlijk is, wat werkelijk belangrijk is. Niet de hectiek van het leven. Want wat worden wij overspoeld door wat iedereen van ons vraagt, wat iedereen van ons wil, wat iedereen bijna stampvoetend soms van ons eist. Gaan we naar links, hadden we naar rechts gemoeten, stoppen we, hadden we moeten doorlopen, u kent dat wel. Maar ik schuif het allemaal even van mijn bord vandaag. Ik kom bij hem. Ik kan niet zonder hem. Want ik zoek contact. En van zijn kant uit is dat er eens. En ik noem hem God. En ik weet niet over wie ik het heb. Want waar halen we als mensen het vermogen vandaan? Ik wou zeggen lef, maar het is zo erg Joods. Waar halen we het lef vandaan om precies te weten? We kunnen het soms in belijdenissen voorhakken. In steen. Dus dat geloven we. Dat noemen we dan de wet. Maar dit is niet de gemeente van de wet. Al dragen we elkaar dat regelmatig na. Tot in het oneindige. Ik kan niet nadragen. In al mijn menselijkheid, want maar fouten. Maar ik kan niet nadragen wat er gebeurt. Wat leert God me? Vader, die armen die u naar me uitstrekte. Toen ik nog dacht van, wegwezen, doe ik zelf wel. En u hield uw armen naar me uitgestrekt. Totdat ik ontdekte, dankjewel, dat ik erin mag passen. En dan zeggen we zo simpel met elkaar. En zo denken we, nou dat lijken wel spreekwoorden. Gebed verandert de bidder. Daar heb je niks mee gezegd. Sorry hoor. Leuk gezegd. Prachtig geformuleerd. Heel waar. Maar er hoort een verhaal bij. Wat bedoelde de tekst? Gebed verandert de bidder. Broeder Rogers zei dat in Amerika. En ik heb het voor u vertaald. Wat is gebed veranderd te bidden? Met wie bid ik dan als ik praat? Met wie praat ik dan? Dan praat ik met hem. Met degene die me lief heeft. En ik weet niet met welk godsbeeld u rondmarcheert. Ik heb er aardige boekjes over. De godsbeelden bij mensen. En het is best goed om daar eens naar te kijken. Wat voor godsbeeld heb ik nou? Ik hoop dat u met mij deelt dat we een God hebben die genade schenkt. En dat die genade die God me schenkt zo stevig is en zo warm is. Dat het alle mogelijke wettische naresten, dat het dat opruimt. Dat het smelt. Dat het zijn liefde is die mag blijken. Dat ik verzoenend ben waar anderen misschien onverzoenlijk zijn. En sorry. Ik dacht dat ik soms wat weet. Maar als Petrus zegt tegen zijn Heer. Hoe vaak moet een mens vergeven? Dat is typisch menselijk. Oké, ik ben niet toe aan, even een zakcomputertje erbij. Ik moet nog voorlopig even een aantal honderd keer vergeven, anders red ik het niet. Dat is onvoorstelbaar. Mensen zitten zo exact in elkaar. Als je dat gedaan hebt, dan is het goed. Ik geloof er geen fluit van. Ik doe het nooit goed. In die zin. Vergeven, genade schenken. Hoe lang moet een mens de in voordat, een, de, voordat wij dan genade zouden willen schenken, dan maken we er toch weer een wet van. Dan heb ik geen zin in. God doet niet zo moeilijk. Mensen hebben er moeilijk mee. Maar God is een God van genade. God is een God van liefde. God is een God van liefde. God houdt van je, zoals je hier zit. En die kijkt niet naar zaken waar wij misschien elkaar wel op afrekenen. En God is niet zo massief in zijn oordeel over mensen. Dat zijn wij vaak over anderen. Naar elkaar toe, naar mij toe, enzovoort. God is gelukkig geen massieve rots waar ik met mijn kop tegenaan te pletten loop. Maar God is een God die me opvangt, me omarmt. En als ik heel goed luister en ik wil graag goed luisteren, dan hoor ik het kloppen van zijn hart. Ik ben afhankelijk. En daar baal ik van. Maar ik ben wel afhankelijk van God. In de goede zin. Ik wil afhankelijk zijn van God, want ik red het niet. En dank u wel dat hij dat ons allemaal leert. We hebben toegang, vrije toegang tot God, beseffen we dat. En ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. Ik vind het zo wonderlijk. Ik ben betrokken bij iemand in ons midden. Nee, niet iemand in ons midden, maar iemand die te maken heeft met iemand uit ons midden. Die van de artsen definitief bericht gehoord heeft. En dan vind ik het wonderlijke dat ik dan de schepper herken in de nood. Want wat doet een mens in nood? Zelfs iemand die naam alleen maar ijdel gebruikt. Een mens in nood hoort zichzelf tot zijn verbazing roepen: God. En Jacobus wist dat. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Hij is al genaderd, maar beseffen dat hij genaderd is. God heeft zich met je verzoend. Dat we zeggen, God heeft het onthuld dat hij verzoend is. Dat mag klinken. Roepen tot God is niet gek. Hoef je niet van te schrikken. Want zo heeft God, zo heeft de schepper zijn schepselen gemaakt. En als ik me tot hem keer, keer ik me af van al datgene wat me wegtrekt van hem. Hij is dichtbij gekomen in zijn Zoon, in Christus Jezus onze Heer. En we mogen schuilen aan zijn hart. Schuilen aan zijn hart. Paulus zegt dan, ja, wij bidden tot God in de 2e Korinthebrief, 13e hoofdstuk, vers 7. En als u het in het Grieks zou bekijken, en dat bedoel ik niet om te showen, want ik heb het allemaal van broeders geleend. Mag ik het dan zo zeggen? Het is wijsheid die God heeft neergelegd. Er staat een voorzetsel dat richting aangeeft. Wij bidden tot God, naar God toe. En als ik het woord God uitspreek, kom ik soms niet verder dan dat woord. En besef ik één ding, ben er zomaar. Die afhankelijkheid mag zomaar er zijn. Want hoe vaak zeg ik niet tegen een vader, als u het niet doet, ik kan het niet. We zouden veel meer, en ik bedoel dat heilig, ik ben geen, goed begrijpen, we zouden veel meer Joods moeten bidden. Want als God niets doet, staan ik machteloos hoor. Wij bidden vaak voor bepaalde zaken, dat kiezen we keurig uit. Ik luister heel kritisch naar mijn eigen gebed. Dan denk ik, vader, het lijkt alsof ik u dingen aan het vertellen ben die u al lang van me weet. En hoe lang ben ik eigenlijk van plan, vader, tegen u de dingen te zeggen die ik al gezegd heb? Zou het niet een keertje klaar moeten zijn? Dat ik moet zeggen, vader, het is goed wat u doet, want dat is het, dat is het, dat is het, absoluut. Het is goed wat u doet. Moet ik u nou weer vragen om? En ik bedoel dat niet weer vragen zo van, ik schaam me zo. Alsof God een mens zou zijn dat hij het vergeet. Wij bidden vaak voor zaken, ik hoor het mezelf bidden, voor die ik denk niet in mijn macht te hebben. Als het te moeilijk wordt, dan zeggen we, vader, luistert u eens, we bidden God als we denken, dit loopt ons uit de hand. Zou God dan niets te maken hebben met al dat andere wat we dan zogenaamd denken onder controle te hebben? Hebt iemand, moet ik hem herhalen? Dat wat ik onder controle heb, doe ik zelf wel. En ik heb ontdekt dat het niks met mezelf te maken heeft, maar dat ik daar keihard God bij nodig heb. God speelt juist ook een rol in die zaken die wij denken onder controle te hebben. Want wat is bidden? Bidden is een relatie met God hebben. Bidden is beseffen alles wat er in mijn leven speelt. In die zin, daar is God in geïnteresseerd. En dat ik aanleg heb voor iets, dat is van Hem. Dat mijn verstand mag werken, dat is van Hem. Maar ik ken ook mijn hart. Dat weet wat mijn verstand weet, maar toch krampt. Weet wat mijn hart weet, maar tegelijkertijd beseft ik moet het hebben van Hem. Dat twijfelt, vertwijfeld is soms. Dat mensen het... Vult dit maar in, anders ga ik dingen zeggen die ik niet wil. Maar soms zijn er momenten dat je weer even heel snel ervaart. Soms keihard, maar goed ervaart, ben afhankelijk van Hem. Ik weet dat God betrokken is bij wat ik zeg, bij wat ik doe. Dat God betrokken is bij u, in uw leven. En dat enige wat ik eigenlijk wil is, wat wilt u? Mag ik dat willen? Mag ik daarmee rekenen? Ik heb ontdekt dat ik hem zelfs de meest gekke dingen waarvan je dacht, dat kan je niet verbidden, die durf ik hem en wil ik hem voorleggen. Of speelt daar ook bij een mens iets mee van, ja, ik wil wel zijn advies hebben, maar ik wil niet doen wat hij zegt dat ik moet doen. Wel zijn advies, niet zijn bevel, als je het even heel kort zegt, als je het toch het zo wil zeggen. Ik wil wel zijn advies, maar hij moet niet zeggen hoe het moet. Want wij maken onze eigen keuzes. En we denken al heel snel dat we het goed doen. Dan koop ik een nieuw huis. Ja, ik niet. Maar bij wijze van spreken, dan koop ik een nieuw huis. En denk ik van, nou, we bidden ervoor dat als de hypotheek doorgaat, dan is het de wil van vader. Dat is de wil van de piepbank. Tja, en die willen je graag hebben. Want je bent een bron van inkomsten, rente en al die andere zaken. En dat is niet de wil van vader. Dat is jouw wil. Met een mooie verpakking, maar dat is niet waar. Ik weet je wat vader wil? Dat is belangrijk. Die hypotheek krijg je toch wel. U snapt me. Beetje gechargeerd gesteld. Dus die hypotheekaanvraag leg ik biddend bij vader. En vader, is dat wat ik wil, dat wat u wilt? Dan mag het doorgaan. Als het niet doorgaat, veegt u het van tafel. Ik wil met vader praten over dingen. En heel vaak merk je aan mensen... En daar ga ik daar nu over praten. Dat is een heel ander verhaal. Dat is ook een goede preek trouwens, denk ik. Bidden is een gesprek. Bidden is niet iets van afdwingen. Dan wordt het magie. Als u nou, dan doe ik. Dat is afdwingen. Dat is gewoon, je moet het zo doen, dan doe ik het zo. Dat is niet vragen wat er moet. Maar God wil die relatie van hart tot hart. En ik denk dat dat het punt is waar het om draait. God wil die relatie van hart tot hart. Als ik bid... praat ik met hem. En dan komen al die zaken langs die ik horen moet. Die nodig zijn om te weten. God roep je aan op het moment dat er nood is. En bij hem moet je zijn, dat weet ik absoluut. En ik denk dat dat ook het punt is. Dat heeft Israël ervaren. We zijn veel te strikt in het snijden. Maar in Exodus 22, notabene, klinkt al, wanneer hij tot mij, hoofdletter, om hulp zou roepen, zal ik met een hoofdletter horen, want ik ben genadig. God is liefde en God schenkt genade. Israël heeft zijn genade ervaren. Je zou ze toch af en toe in de hoek zetten, wegwezen, ander volk kiezen. Israël heeft die genade ervaren. Wij hebben vol verbazing, verwondering, verbijstering soms, ervaren dat genade ook voor ons geldt. En dan betekent het daarna dat het je het mag doorvertalen naar anderen toe. En daar schort het wel eens aan. En daar bid ik dan voor, dat wij het met elkaar kunnen vertalen naar elkaar toe. En niet de meest dodelijke dingen zeggen met een vriendelijke glimlach. Dat is toch een beetje wet hoor. En gebed is ook zoiets van is geen zaak van onderhandeling. Met wie onderhandel ik dan? Dat doe ik met een bank als ik een hypotheekaanvraag indien. Dan onderhandel ik. Maar met God ga ik niet in onderhandeling. Het is mijn menselijke onmacht die ik uitdruk. Die ik in Gods handen leg. Ik bid omdat ik weet dat hij antwoorden wil, geven wil. Wat hij geeft is goed, leer ik daarna. Ik kwam een leuke tegen. God beantwoordt kniemail. Waarom lees ik nou in allerlei verhaaltjes dat God zich gebeden wil weten? God zoekt dat contact, heeft je zo geschapen. Kom dan, lieverd, ik hou van je. En ik bedoel niet alleen zo, maar zo dichtbij moet het zijn, mag het zijn. Ik kan niet praten over God als streng kijkende rechter, want hij kijkt niet streng. Hij laat zijn liefde zien in Jezus, in zijn Zoon, onze Heer. En er zitten geen gradaties in. En Paulus weet hoe het is. Paulus leert ons, leest de Filippenzen 4 vers 6 tot 7, leest de Filippenzen 4 vers 11. Paulus zegt heel duidelijk hoe het zit. Het is goed wat God doet. Want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Dat zegt hij tegen jou. En dat hoeven wij niet af naar een ander toe te zeggen. Jij moet met de genoegen nemen. Jij moet genoegen nemen met de omstandigheden waarin je verkeert. Dat is een les die God leert. Die mens die in afhankelijkheid van hem en in relatie met hem zijn weg gaat. Er wordt aan mij niet gevraagd van je moet genoegen nemen met de omstandigheden. Zoiets van God zit zo anders in elkaar. God is degene die van me houdt. En dan kom ik in die Psalm 31. Ik heb geen tijd, idee meer. Psalm 31, ik kan nog wel 3 uur, want ik heb hier uren in zitten, al weken. Maar het is die Psalm 31. Die zo grandioos is. Er wordt dan gepraat over de rots. He, er staat dan in vers 3, het tweede deel. Wees mij tot een beschuttende rots. Tot een sterke vesting om mij te redden. Rots. Wie is nou met die rots aangeduid? We zouden wat gevoeliger moeten zijn voor beeldspraak in de schrift. Die rots is Christus. De rots van het leven. Onze redding, onze toevlucht, onze bescherming. Wat is er machtiger, Messiaanse Rijk, even aan Israël denken, dan te schuilen in de schaduw van een machtige rots in een dorstig land. Goed idee. Het leven maakt je dorstig. En wat je zoekt, het enige wat je dorst lest, is dat wat God te schenken geeft. Dat levende water. Dat wat we weten mogen. En dan zingt, dan bidt David dat uit. Gij verlost mij. En ik hoop dat u die ervaring mag hebben vanuit uw leven met hem. Dat hij u verlost. Letterlijk staat er door kracht verlossen. En waar zijn we mee bezig? We zijn, er staat dan zo'n mooi ijdele nietigheden. Maar u weet dat ik, dat heeft met idolen te maken. De hele wereld loopt achter niets aan. Maar waar loop je eigenlijk achteraan? Britney Spears, mag geen namen noemen. Toen 17 was dus een voorbeeld voor alle gelovige jongeren. Wilde wachten op de ware, wilde dit niet, wilde dat niet. Dan moet u eens kijken wat er op dit moment met haar aan de hand is. Volledig niets geworden. En toch weet ik dat God van haar houdt. En blijkbaar die weg, die diepe weg waarin ze helemaal het spoor van zijn ervaring kwijt is. Heel veel van die nietsen om ons heen zijn niet meer dan vogelverschrikkers, noemt Jesaja. Of Jeremia dat, vogelverschrikkers. Ja, sorry, ik hou ervan, zo'n kreet. Ik zie het al voor me, vogelverschrikkers in een komkommerveld. Wauw, dan zijn die komkommers lekker daarna. En dan zegt David ook, dat is mooi. In uw hand beveel ik mijn geest. Hé, waar ken ik dat van? In uw handen beveel ik mijn geest. Dat heeft te maken met onze Heer. Op het vloekhout van Golgotha. In uw hand beveel ik mijn geest. Verlos mij. Gij verlost mij, Heere. Gij getrouwe God. De Heere bad die woorden aan het vloekhout, aan het kruis van Golgotha. Het is ook een woord dat terugkomt, een zin die terugkomt in een gebed van Joodse kinderen. Als een kind 's avonds gaat slapen, dan leert het te bidden. Niet zo in de zin van het moet voordat je rustig kan slapen, maar het contact met vader. En de kleine Jezus, mag ik het even zo zeggen, heeft van moeder Mirjam geleerd: in uw handen beveel ik mijn geest. Amen. Ga maar lekker slapen. Leg je hoofd maar neer. Aan het kruis bidt hij dat nog een keer. Nog één keer bidt hij de woorden die hij als kind heeft geleerd. Waarvan hij weet dat ze waar zijn. Vader waakt. Straks word ik wakker. Want vader is er. Dat is bidden. Jezus ging biddend met de psalmen naar Golgotha. U weet dat hij aan het kruis psalm 22 heeft gebeden. En met deze woorden is gestopt. En met die psalmen kwam hij erdoor. Want God heeft hem verlost. God is een getrouwe God die hem er doorheen trekt en hem deed opstaan. Dat is wat we met Pasen vieren. Dat is zoals een broeder in ons midden zegt altijd tegen mij, dat is ons feest, hè? En ik kan niet anders dan zeggen, ja, dat is ons feest. En tegelijkertijd is het een uitspreken naar God toe wat hij hier doet. In die eerste 6 versen. En het is, laat me niet beschaamd worden. Ja, ik ken uw oor. En er komt een wand 3 keer. In uw hand staat er. Vertrouw al die zaken die zo schitterend zijn. Ik riep om hulp. Staat er in vers 23. Toen ik tot u riep om hulp. Wij zijn zo bepaald door de traditie. Heel veel dingen die wij doen zijn zo West-Europees. Dat is dit Noordwest-Europa. Ook zelfs dit gebaar is zo oud als West-Europa bestaat. Maar dan staat, ik riep om hulp. Dat is intens. Dat is persoonlijk. Dat is roepen. Het is voortdurend. Nooit, niet, altijd, steeds. Dat roep is het gebed. Vader! Het kan zijn dat door de hitte van het leven je geen stem meer hebt. Het is hardop. U leest dat verhaal van 1 Samuel 1. Van Hanna. Van degene die het woord genade kent. Die bidt tot God. En wat denkt Eli? Die denkt, ik hoor het niet echt. Die gaat kijken. Ze verwachten het van God. En het Hebreeuwse woord dat er staat, dat wordt dan vertaald met zuchten, met steunen, met wenen, met ziel uitstorten, met danken, met lof brengen. Lof brengen. Loven wij God? Danken we God voor wat hij deed? Danken we God voor wat hij doet? We zijn wel bereid om... Ik heb uiteindelijk, u kent het wel uit het magazine, een artikel geschreven op grond van iemand die me zeer ernstig aanpakte, terecht. Die antwoord wilde, dat hart wilde antwoord. En een hart dat antwoord geeft, probeer ik te beantwoorden. En toen heb ik geschreven, het gaat naar uw wil. Het gaat in alles naar uw wil. Want ik kan me niet voorstellen dat ten diepste ook dat beroerde wat me overkomt, buiten hem om zou gaan. Het kan niet. Het is niet. God is in alles betrokken. En dat ik zaken niet begrijp, dat komt op mijn lijstje voor het moment dat ik hem ontmoeten mag. Vader, en misschien snap ik het dan wel. Ik hoef niet alles te snappen. Ik weet één ding, ik ken zijn getrouw. Zijn trouw, ik ken zijn liefde, ik ken zijn genade. Ik wil me bewust worden, dat is wat David hier bidt. Ik wil me bewust worden van hem afhankelijk te zijn. Bidt u zo, gericht op God, voortdurend, persoonlijk, roepend? Ik denk wel eens, vader, het is goed als we onze handen vouwen. En ik zeg er niks van, want dat bedoel ik helemaal niet. Ons hoofd buigen en dan bidden. Dat is traditie. Mag. Maar ik zit heel vaak, en dan doen mensen dan zo flauw over. Dan zeggen ze een gegeven moment van, ja. Bid onophoudelijk, staat er in 1 Thessalonicense 5, ik dacht vers 17. Hoe kan dat nou? Of je moet toch je ogen open houden? Wie zegt dat je bij bidden je ogen dicht moet hebben? Ik bid rustig als ik op de Rijksweg rijd. En bij het rustig, als ik op mijn fiets zit en de metro zie aankomen, dan stop ik echt wel, ik zie hem wel, maar ik praat wel met vader. Niet in een soort vroomheid, maar ik heb eigenlijk steeds de behoefte om het voor hem te leggen. Alsjeblieft, vader, ik wil het van u weten. Ik wil het van u horen. Ik wil bij u betrokken zijn. U bent bij mij betrokken. En die psalmen zijn wat dat betreft enorm. He, klaagliederen. Jeremia zingt het bijna. Ze horen hoe ik zucht. Je moet maar eens nalezen, want ik krijg mij een heel leeshoofdstuk mee. 14 dagen lang lezen over gebed. Waar dat woord vandaan komt. Dat heeft iets te maken. Leest u het maar. Machtig. Dat kreunen was niet zachtjes. En wij schrikken zelfs een mens emotie uit. Een mens heeft dat soms. En soms doet hij dat privé. Dat is goed. Maar ook zo'n Psalms 32. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebed weg onder mijn gejammer de ganse dag. Dat woord gejammer, ik zal toch maar zeggen, dat ziet u wel, komt u wel tegen, heeft te maken met het brullen van een leeuw. Dat is niet zachtjes. Dat is gewoon je hart openzetten. God erbij betrekken. Niet zonder hem kunnen. Misschien wel zwijgen over de zonde. Leg het bij God neer, want je gaat kapot aan dat gif. Leg het bij hem neer. Blijf er niet in steken. David zwijgt niet. Die spreekt de zaken uit naar God. Waarom denken wij, als ik het niet zeg, dan is het er niet. Dat denkt een kind. Maar God ziet alles. En niet als een Sinterklaas. Dat is een godsbeeld. De jongeren hebben daar een prachtig stensel over, maar komen niet meer aan toe. He, wees bewust tot wie je bidt, heette dat. Heeft Boeder Brakshoven toen gedaan in een weekend. Al een paar jaar geleden. Oh, dat hebben we dan gehad. We gaan op weg naar iets nieuws. We lijken wel Grieken. Maar is Sinterklaas iemand die voor jou altijd leuke dingen moet doen dan? Is God zo iemand? Hij doet altijd voor jou de leuke dingen. Hoe braver je bent geweest, hoe meer je zult krijgen. Wie lief is, krijgt lekkers. Wie stout is, de roe. Je snapt het hele verhaal niet. Het heeft over hele andere dingen te maken. En zo denken we dat God ook zo is. We zingen, eerst pompen ze bij kinderen erin en dan denken ze dat God zo is. Maar God is geen Sinterklaas. God is ook geen manager van zo'n bekende fastfoodketen. Zegt u het maar, dienblad, blaadje erop. Grote, kleine, wat voor smaak? Het wordt heel snel geserveerd. Boter bij de vis, wel, burger bij het geld. En het moet vooral lekker en kant-en-klaar zijn. Dat je er een gigantische berg vet mee naar binnen krijgt die slecht is voor je systeem, dat is wat anders. Mag ik niet zeggen. God is ook bij een heleboel mensen 112. Hé, ik heb een probleem. Vader? Dat lijkt wel op die man die wandelde in Oostenrijk. Op een bergpad gleed uit. Viel naar beneden. Had ze, God help me! Belandde in een struik, greep zich stevig vast en zei, nee, laat maar. Ik heb het al gedaan. Dat is 112, zo Gods beeld. En zolang het goed gaat, hebben we niet meer nodig. Nou, het is best goed om dat een keertje nog te doen, broeder Brakshoven. Het paard voor jouw karretje, de contracttekenaar, vader. Ik heb het allemaal eventjes voor uw papier gezet. Het lijkt wel een beetje zo'n bank. Tekent u even? Dat gaat op jouw manier. Is dat zo? Ik zou nog een uur of vier willen doorgaan, maar daar heeft u moeite mee. En eerlijk gezegd, ik toch ook wel een beetje. Ik wil wel met u het laatste zeggen. Hoe zit je hier nou? Ik zou sommige mensen zo graag een soort lamp op hun systeem zetten. En dat ijs wat erin zit, naar elkaar toe, naar mij toe, naar anderen toe, laten smelten. En soms is dat ijs gekomen door dingen die fout zijn gegaan, absoluut. We zijn soms zo ijzig met elkaar bezig. En mensen denken vaak, ja, dat zeg je nou allemaal wel. En jij hebt natuurlijk een diep geloofsleven en je bidt veel en je studeert veel, gelukkig. Te weinig. Ik heb een vreselijk drukke baan. 120 brieven nagekeken deze week, er liggen er nog 120 en nog 3 tentamens. Ja, het is mijn werk, ik doe het met plezier, maar ik zou veel liever dit doen. Maar alles op zijn tijd. God weet het ook. Je hebt mensen die denken, ik zal bij God er wel buiten vallen, hè? Ik ben hier ook steeds de PP-paal, weet u wel? Maar God zegt, joh, dat is niet waar. Niemand valt buiten mijn bereik. God is de redder van alle mensen, zeggen we dan. Niet omdat we dat zo nodig erin moeten proppen. Ik kan niet meer. Het is God is de universele verzoener. We zijn er alleen wat laat achtergekomen. En er zijn een heleboel volkstammen die het nog niet weten. Ga je dan zitten zwijgen en denk je van, het komt wel goed uiteindelijk. Dat is een rare houding. Dat wil je toch uiten? Want voor gemeente zijn we, oh nee, dat is zaterdag. Niemand valt buiten Gods bereik. God hoort wat niemand hoort, je zwijgen. Lees je dat maar na in Jeremia en in de Psalmen 55 vers 18. Zelfs het zuchten en het zwijgen hoort God. Ik zei toch niets? Ja, zegt God, maar ik heb je horen zwijgen. Een mens die niet meer bidden kan, niet meer roepen kan, zegt God, vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Hij is die hand in het donker. En dan denk ik aan het eiland Texel, waar een mooie oude pastorie staat. Waar een bekende Nederlandse televisiepredikant lang geleden, mijn tijd, lang geleden gewoond heeft. Het was zijn eerste gemeente. Jonge vent, jonge kindertjes, jaartje of 5, zoontje. Hij leest na afloop van de maaltijd vooruit de Bijbel. Dat was nog in de tijd van W.G. van der Hulst, u kent dat wel. Maar de strekking van wat hij voorlas was, God is altijd bij je. De tafel werd afgeruimd, de afwas gedaan, dat deed hij toen met de hand. Nu laat je het Eneco weer doen. Het stormde die dag, het was slecht weer. Het rammelde aan de ruiten, het kraakte in het hout van het dak. En mama zei tegen die knul van 5, hey, Bink, loop jij even naar de zolder en haal van mama even het strijkijzer. Hij naar boven. En hij kwam er niet terug. Dus op een gegeven moment dacht die moeder, ik heb hem toch naar boven gestuurd. Dus ze loopt zo naar, en dan zit hij. Zal hem zeggen, Jan zit halverwege op de trap. Hij zei, Binkje, wat doe je nou? Je moet toch even mama strijkijzer halen? Ja, ik durf er eigenlijk niet heen. En moeder zegt maar, Jan, we hebben toch net met elkaar de Heere gedankt dat hij altijd bij je is. Je hoeft toch niet bang te zijn? Ja, zegt Jan, en kijkt zijn moeder aan zo van, je begrijpt het niet helemaal, geloof ik. Ja, dat weet ik wel. Maar had ik eigenlijk liever dat God me een handje gaf. En laat God nou die hand ook naar u uitgestrekt hebben. Die hand in het donker. Er zijn heel wat mensen, misschien u wel. En ik ga niet denken aan namen, want ik weet er wel meer. Er zijn heel wat mensen die op de trap van het leven halverwege zijn blijven steken. Ze durven niet naar boven en naar beneden willen ze niet. Ze zitten tussen boven en beneden, zitten tussen overal en nergens. Als je op de trap van je leven vast komt te zitten, zou je dit verhaal moeten herinneren. Dan zou je dit moeten weten. Dan zou je die tekst moeten weten. Dat ik ben met je, ik sterk je, ik ben je God, ik help je, ik ondersteun je. En zet daar ook maar Paulus tegenaan. Al die dingen, dat gaat me allemaal niet om die kennis. Het gaat om het besef, hij is er. Je hand is naar me uitgestrekt. Pak vast. Ik ben speciaal voor jou gekomen. Ik ben speciaal in mijn zoon voor jou gekomen. En ik denk dat dat het is. De woorden die we hebben zijn niet de weetjes waarop het goed zit. Het zijn de ankers voor mijn hart, voor mijn ziel. Het zijn de ankers, het is mijn houvast. Weten wat God zegt is mijn houvast. En dan zegt Psalm 139 en ik ga eindigen. Heere, dat hebben we net gezongen. Gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij kent van verre mijn gedachten. Als dat zo is, vader. Doorgronden, poeh, dat is tot op de bodem, toch? Kennen. Vader, ze zeggen zoveel vreselijke dingen over me. Ja, zegt vader, ik weet het. Ik ben blij dat je tegen me zegt. Het is goed dat je ervoor bidt en dat je het van mij vraagt hoe het moet. En over die andere dingen praat ik met jou persoonlijk, zegt God dan. Er is een God die meer van jou houdt en van ons houdt dan wij van onszelf houden, dan jij van jezelf houdt. Er zijn mensen die hebben reserves ten opzichte van zichzelf, zijn niet tevreden met het lijf dat ze hebben. Een mens kan ons in de knoop zitten, in de knoop met zijn eigen hart. En misschien zeg je eigen hart wel constant dat je stom was, dat je het fout hebt gedaan, veroordelen. Dan zijn we zo steengoed in dat christelijke eeuwige geschiedenis wat we achter de rug hebben. We veroordeelden en beoordeelden wat. En wat zegt God? Die kijkt niet als een streng kijker de rechter, want sommige mensen sidderen onder zo'n God. God zegt, ik hou van je. En dan zegt een kind, die ontdekt, ik mag zoon van hem zijn. Ook als je een meisje bent, ben je zoon. Een volwassen, gerijpte volwassen, noemt Paulus dat in Efeze 4. Volg die studie, subliem. Ah, ik kan zomaar bij u binnenlopen, vader. Ja. Maar zullen we het vandaag met je over hebben. En dan zet God zijn genade in. En gelukkig, want ik heb het hard nodig, zet hij ook regelmatig opvoedende genade in. En dan denk ik, God, je bent groter dan mijn hart. Je kent me tot op de bodem. Je kent me dieper dan ik mezelf ken. En dan zijn dat woorden, en daar eindig ik mee, ik moet stoppen. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Dat zou in je leven kunnen betekenen, vader, hier heb ik zo moeite mee dat ik het doe. Wilt u het samen met me doen, dat ik het niet meer doe, dat ik tot uw eer ben? Want er is geen woord op mijn tong, of zie, Heere, gij kent het volkomen. En de troost die ik u mag meegeven, waar ik naar snak en die ik hebben mag, gij omgeeft mij van achteren en van voren, en gij legt uw hand op mij. Amen. Neemt u straks van de boekentafel het leesrooster mee. Ik ben hier een week of 6 mee bezig geweest. Niet om te laten, maar dan weet u waar mijn tijd in zit, onder andere. En eer dat je dit dan hebt en geformuleerd hebt, dan begrijp je dat het... Maar het is fijn, ik heb het genoemd, de reden om te bidden. En ik heb vooral en voornamelijk gesproken over wat het Oude Testament erover zegt. En wat mij dan opvalt, dat heb ik u gezegd toen we die Romeinenstudie deden. En dat is niet een opmerking die ik van mezelf heb. Maar geef een ogenblik, als je Paulus leest, dan schrijft hij Grieks. En daardoorheen schijnt zijn Hebreeuwse opvoeding, zijn Hebreeuws. Daarom is het goed om dingen te verstaan. En er zijn nog wel meer mooie dingen om te zeggen over gebed. Maar ik zal het hierbij laten. Want u denkt natuurlijk, die koffie, hoe zit het daarmee? En hoe zit het met, dat komt allemaal vanzelf. We zullen nu met elkaar eindigen. Ah, vader. Ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen. Hè? U leest mijn hart. Zoals we hier zitten. U leest ons hart. Vader, die ijzerrandjes die erin zitten. Ik wil het eigenlijk niet. Vader, mag ik lief hebben? Ik ben zo ongeduldig. En ik laat me soms zo frustreren, vader, door zaken. Wat heerlijk dat u me kent tot op de bodem van mijn hart. En dat u altijd veel meer bent en veel meer doet dan ik ooit bij elkaar kan bedenken. Ik ben maar zo'n simpel mannetje, vader. Maar ik ben wel van u. En ik verbaas me dat u me zo noemt. Maar ik wil u wel graag Abba, vader noemen. En dat doe ik, vader. En ik zeg ik, maar ik bedoel de naam van een ieder in te vullen, vader, want we bidden met elkaar. Wilt u het in de komende 14 dagen, als we lezen over gebed, bidden met u? Want praten over bidden kan toch alleen maar, vader, als het tegelijkertijd de praktijk van het bidden is. En mogen we iets meer van u gaan begrijpen. U bent niet te vatten in formulieren. U bent niet te vatten in vaste rituelen. U bent niet te vatten, vader, in menselijk belijden. Wat wij moeten begrijpen, moeten vatten, is wat u zegt in uw woord. Geeft u, vader, degene die daarmee bezig zijn, de wijsheid van u en de leiding van uw geest, om dat wat er staat in het Grieks en in het Hebreeuws zo onder te brengen in Nederlands, dat we weten wie u bent. En vader, ik heb u misschien vreselijk tekort gedaan door niet alles te kunnen zeggen. Maar wat een geluk dat u met ons meegaat, dag na dag. Dat u in alles ver boven ons bidden en denken uitstijgt en tegelijkertijd in ons bidden en denken wil onthullen wie u bent. Vader, ik kan niet. Wij kunnen niet zonder u. De gemeente die we zijn, Vader, plaatselijk in Rotterdam, stukje van het lichaam van Christus, kan niet zonder u. We willen naar u opzien, Vader. En u de lof en de eer brengen. En doen wat we zo vaak niet doen. Tegelijkertijd zeggen, ook voor de pijn, dank u wel. Want u kent me. U kent ons. U gaat uw weg. Mogen we gemeente zijn, instrument in uw handen tot lof en eer van u en uw naam. Uw grote naam. Een naam boven alle naam. U zich, die zich onthulde in Christus Jezus. Die in zijn naam draagt dat u de redder bent. En dat in zijn leven heeft laten zien. Vader, dank u wel voor de toekomst die u geeft aan allen. Vader, troost en bemoedigt u degene die het kwijt zijn. Die worstelen, Vader, met zaken. Troost en bemoedigt u, Vader, mensen die door het verleden wat soms keihard kan klemmen, zo geklemd zitten dat ze niet denken verder te kunnen. Halverwege de trap. Gaat u daarmee verder, met hen verder, en mogen wij er biddend omheen staan. Ik dank u, Vader, voor wat u gaf, geeft en geven zult. Geen stap zonder u. Alles uit, door en tot u. Dank u wel dat u dat Paulus liet noteren. Leer ons er aan op zeggen. In Jezus' naam. Amen. Ik wilde met u staande zingen. Lied 111. Ik weet het was lang en zwaar, maar ik kon er niet omheen. Dankjewel. Vader, staande voor uw aangezicht, willen we danken voor wie u bent. God, Vader, redder van alle mensen. U die uw armen om ons heen slaat en uiteindelijk om de wereld heen, Vader, om al die schepselen van u. Dank u wel dat u redder bent van alle mensen. En dat u vandaag ons redt voor de zaken die er zijn en uitwerkt in ons leven tot eer van u. Wil u danken, loven en prijzen dat u er bent, dat u er blijft. En mogen ons bewust zijn, Vader, dat de genade en de liefde van onze Heer Christus Jezus. Vader, dat de leiding van uw geest, Vader, waardoor we beseffen dat u liefde bent en liefde blijft. Dat u in uw liefde alles en allen omvat en niets kwijtraakt, maar alles zal vinden. Vader, de lof en de eer komt toe aan u en de dank tot het moment dat verwachting waar wordt. De lof en de eer zij u. In Jezus' naam. Amen. Goeie zondag verder.